Radio Onda Italiana presentiert Voice of the Town mit Silvia Terribili. Ieder woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town met Silvia Terribili, informatie, actualiteit en aparte muziek. En dit is een nummer van Ocean LC uit het album Beste Bem. En hierbij wil ik even vermelden dat in Italië een referendum of twee groepen, pacifiste groepen hebben referendum aangevraagd, willen een referendum aanvragen. Er worden handtekeningen verzameld in heel Italië, bij alle gemeenten, op straat en eventueel ook online. Het is mogelijk ook online te tekenen. En het referendum gaat over het verzoek aan het parlement om geen wapens meer te leveren aan een land die een oorlog voert. En vooral omdat deze beslissing moet altijd gebeuren volgens de Italiaanse grondwet, moet gebeuren door advies van een parlement en goedkeuring van een parlement aan te vragen. Dus een regering kan niet zomaar eenzijdig beslissen om wapens te leveren aan een land die oorlog voert. Dit staat in de Italiaanse grondwet. Dit referendum is dus juridisch heel goed gegrond en heel goed bedacht. Het probleem is dat mainstream media verzwijgen de mogelijkheid om te tekenen voor dit referendum. Ondanks dus alle pogingen van deze groepen om enige aandacht te krijgen bij de televisie, zowel de commerciële televisie, de laatstaande televisie van de overheid, de publieke zenders. Het is praktisch onmogelijk om enige ruimte te krijgen. Desondanks zijn deze twee groepen erg actief om die handtekeningen te verzamelen. Het is mogelijk te tekenen. Dus alle Italianen kunnen voor halve juli nog tekenen. En er zijn dus twee vragen in het referendum. En een derde gaat over het stoppen van financiering rechtstreeks bij de beslissingen die te maken hebben met de publieke gezondheid. Moet verboden zijn om partijen toe te laten bij aan de beslissende aan de tafel, aan het tafel waar overleg gepleegd wordt, waar beslissingen genomen worden, om dus geen toegang te geven aan partijen, aan commerciële partijen die dus belangenverstrengeling hebben met de beslissingen. Dus het is in feite een manier om belangenverstrengeling in de publieke gezondheidszorg een halt toe te roepen. Omdat die beslissingen die te maken hebben met de publieke gezondheidszorg puur alleen politiek zouden moeten zijn. Dus met de controle van de burgers en zonder inmenging van partijen die commerciële belangen hierbij hebben. Dus dat is ook een hele belangrijke vraag die bij deze referendum aanvraag gesteld wordt. Dus alle Italianen kunnen tekenen tot en met 20 juli om de levering van wapens te stoppen. Want dit staat in de grondwet van Italië. Dus dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. En dat is natuurlijk het mooie Obimi van ook aan Elsie. En dat was het mooie Obime van Okean Elsie, een Oekraïense band die ik vaker draai hier op Radio Salto. Ik denk dat ik de enige ben die deze prachtige Oekraïense popband draait. En nu een bericht die gaat over het Nord Stream, oftewel het opblazen van de Nord Stream pijpleiding in september 2022. Een verschrikkelijk gebeuren, een aanslag op het milieu. Ja, in tijden van groene revolutie en van transitie gebeurt dit. En het wordt ook niet eens zo hard aangepakt. Want ja, tot nu toe weten we nog niet wie dat verschrikkelijke aanslag gepleegd heeft. Maar er zijn wel berichten die daarover gaan. Die staan wel op achterpagina's. Niet echt vol in het nieuws. Maar dit komt uit het NRC. Dus MIVD wees CIA op sabotageplan van Kyiv. De Nederlandse geheime dienst speelde plan voor aanval op de pijpleiding Nord Stream door aan de Verenigde Staten. Meldde NOS. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Oekraïne gewaarschuwd om de Nord Stream pijpleiding niet op te blazen. 3 maanden voor er werkelijk een sabotageactie plaatsvond. De Amerikaanse waarschuwing werd geuit in juni 2022 nadat de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD zorgwekkende berichten had ontvangen en die had doorgespeeld aan de Verenigde Staten. Dat meldde de NOS dinsdag op basis van eigen onderzoek in samenwerking met Nieuwsuur en de Duitse media ARD en Die Zeit. In september vonden er explosies plaats bij de Nord Stream pijpleiding in de Oostzee. Volgens vrijwel exact hetzelfde scenario dat de MIVD met de CIA zou hebben gedeeld. Het staat nog altijd niet vast wie verantwoordelijk is voor de ontploffingen. Aanvankelijk werd gedacht aan een Russische sabotageactie. Later deden ook theorieën over Oekraïnse betrokkenheid de ronde. Vorige week berichtte de Washington Post op basis van gelekte Pentagon-documenten over de nieuwste aanwijzingen dat Kyiv erachter zit. Die informatie zou volgens de Amerikaanse kranten afkomstig zijn geweest van een Europese inlichtingendienst. De MIVD, de CIA en het kantoor van Zelensky weigerden commentaar aan de NOS. Defensieminister Kajsa Ollongren van D66 zei dinsdag op een persconferentie dat ze de uitkomst willen afwachten van officiële onderzoeken door Duitsland, Zweden en Denemarken. De Britse defensieminister Ben Wallace sloot zich daarbij aan. Het is natuurlijk te hopen dat het verder goed onderzocht wordt en aan het licht komt wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor dit gebeuren, voor het opblazen van de Nord Stream pijpleiding. De gasleiding Nord Stream was eigenlijk eigendom van het Russische Gazprom en van Nederlandse, Duitse en Franse energiebedrijven. Door de sabotage kwam voor West-Europa aan de reeds teruggeschroefde gastoevoer uit Rusland definitief een einde. In november schreef minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, CDA, aan de Kamer dat de sabotage niet ongestraft kon blijven. Zodra duidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is, moet een zeer stevige en eensgezinde reactie volgen. En het is te hopen natuurlijk dat er verder onderzocht wordt en dat het zo snel mogelijk duidelijk wordt wie achter dit aanslag zit. En we gaan nog even verder met ook Jan Elsie natuurlijk.
Wij standen als de maan. Mijn nul om onze tien. Ja, niet bezit het aan. Uglas niet просто tien. Стати всім блаженним чи пустим, я ліс би порбам у свій Єрусалим, але з'явилась ти на мить, мов назавжди, і хриплий голос мій. Тобі не йди, чуєш, без тебе мене нема, без тебе мене нема, без тебе холодно ніч, літо немов зима. Я знаю, все буде добре, історія не нова, та зараз ти не зі мною, а без тебе мене нема.
Без тебе мене нема.
was een mooie best hebben met een nema van Okean Elsie, een Oekraïense popband. En we gaan het nu hebben over kernenergie. En ik heb een heel interessant artikel van Albert van de Ven in het Gezond Verstand. En ik vind het heel belangrijk om het volledig te lezen. Want het is een hele goed beredeneerde stuk over kernenergie. We weten inmiddels dat Nederland dit jaar 15% duurzame energie opwekt. Dat is iets meer dan vorig jaar. Vorig jaar was het 13%, nu is het 15%, maar het blijft ontzettend laag. Het lijkt alsof het zo moeilijk is om echt duurzame energie te produceren, met name duurzame elektriciteit. Al die plannen over groene waterstof, ja, dat is echt muziek van de toekomst. Om waterstof, groene waterstof, op te wekken, dan heb je elektriciteit nodig. En hoe wek je elektriciteit op? Nou, op dit moment, de schoonste manieren, dat zijn aardgas en kernenergie. Maar ja, aan kernenergie zitten zoveel bezwaren. Maar dit is het stuk van Albert van de Ven. Halverwege vorig jaar besloot het Europees Parlement dat gas en kernenergie voortaan groen genoemd mogen worden. Niet geheel onverwacht, omdat men zich is gaan realiseren dat zon en wind binnen de transitietermijn onmogelijk in de huidige en zeker niet in de toekomstige energiebehoeften kunnen voorzien. Van de beschikbare bronnen met voldoende capaciteit, die geen CO2-uitstoot geven of vrijwel geen, staat kernenergie vooraan. Aardgas scoort het beste bij de fossiele brandstoffen en wordt in het klimaatakkoord gezien als tijdelijke energiebron, totdat zon, wind en eventueel kernenergie voldoende zijn opgeschaald om de energievraag te kunnen voorzien. Eurocommissaris en klimaatbaas Frans Timmermans is geen voorstander van kernenergie, maar accepteert het als daarmee versneld aan CO2-producerende energiebronnen kan worden afgestapt. Ook veel van voorstanders van de energietransitie snappen inmiddels dat de huidige en toekomstige energiebehoeften bij lange na niet gedekt kan worden met windturbines en zonne-energie. Daarnaast stuit de ruimte die windturbines en zonnepaneelvelden opeisen op land en in zee op veel verzet. Kernenergie wordt binnen deze groep dan ook steeds vaker genoemd als oplossing, omdat een kerncentrale geen schoorsteen heeft waar allerlei kwalijke stoffen uitkomen. Opvallend is dat kernenergie niet alleen bij een deel van de voorstanders van de energietransitie wordt aangedragen, maar ook binnen de groep die geen geloof hecht aan het energietransitie en CO2-verhaal. Vaak met dezelfde argumenten als bij transitieaanhangers. Dat 70 jaar na ingebruikneming van de eerste kerncentrale deze vorm van elektriciteitsopwekking geen gemeengoed is geworden, heeft zo zijn redenen. Elektriciteit uit een kerncentrale is schoon, omdat de benodigde warmte niet uit verbranding komt, zoals bij kolen, biomassa, olie of gas, maar uit een relatief klein beetje radioactief materiaal, dat door gecontroleerde kernsplijting de vrijste warmte produceert. Verder is de kerncentrale, net als de conventionele thermische centrale, een stoommachine. Wat wil zeggen dat met de opgewekte warmte water wordt verhit, om met oververhit stoom onder hoge druk een turbine aan te drijven die gekoppeld is aan een generator. Dat geldt ook voor de mogelijk toekomstige kernfusiecentrales, omdat de extreem hoge temperatuur die bij kernfusie ontstaat, miljoenen graden Celsius, wordt gebruikt om water in stoom om te zetten. Deze techniek wordt gezien als de heilige graal van energieopwekking. maar het vele miljarden dollars kostende langdurige onderzoek heeft nog niet geleid tot een bruikbaar resultaat. Een ander hoopvol alternatief voor de uraniumkerncentrale is de thoriumcentrale. Deze produceert veel minder hoog radioactief afval en levert dus minder gevaar op bij een mogelijk ongeluk. Net als bij kernfusie staat deze techniek nog voor veel uitdagingen voordat het grootschalig kan worden ingezet. De brandstof voor de huidige kernreactoren, uranium, is te vinden in het aardoppervlak en in zeewater. Het is een licht radioactief metaal en giftig. Voor gebruik in een kerncentrale moet het verrijkt worden. Wat wil zeggen dat de radioactieve component in het uranium verhoogd moet worden. 1 kilogram van dit uranium kan dan ongeveer 7000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit voorzien. Daar is meer dan 100.000 keer meer aan kolen voor nodig. Wel moet voor 1 kilogram uranium gemiddeld 1000 kilogram erts gedolven worden, wat nogal wat schadelijke afval oplevert en schade in de windgebieden veroorzaakt. Momenteel wordt door de 450 kerncentrales wereldwijd zo'n 67.000 ton uranium gebruikt. Wat met de nu bekende gemakkelijke winbare voorraad goed is voor ongeveer 50 jaar. Er zijn echter enkele tientallen kerncentrales in aanbouw en gepland, zoals deze voorraad een stuk sneller kan opraken. De nieuwe Finse kernenergiecentrale Olkiluoto werd op 16 april aangesloten op het net. Dit was enkele uren nadat Duitsland zijn laatste 3 kernenergiecentrales had stilgelegd. De stroomprijs in Finland daalde met 75% en werd soms zelfs lager dan nul. Een belangrijke reden waarom kernenergie niet breed wordt aanvaard is de angst voor radioactieve straling. Medeoprichter van Greenpeace, Patrick Moore, inmiddels niet meer verbonden aan deze club vanwege de kaping ervan door de CO2-voorstanders, nuanceert het gevaar van radioactieve straling. De angst hiervoor is volgens hem overdreven en zorgt ervoor dat kernenergie voor velen in een kwaad daglicht is komen te staan. Dat die angst toch niet geheel ongegrond is, wordt wel bewezen door de extreem hoge veiligheidseisen die aan het gebruik van radioactieve materialen worden gesteld, waardoor de bouw van een kerncentrale meer dan 10 jaar kan duren en de kosten extreem hoog worden. Wat de reputatie van kernenergie zeker geen goed heeft gedaan, zijn de 3 bekende ongelukken met kerncentrales waar radioactief materiaal uit de ongeschermde omgeving van de reactor is vrijgekomen. Het eerste ongeluk in 1979 op Three Mile Island in de buurt van Harrisburg in Pennsylvania liep met een sisser af. Maar dat gold niet voor Tsjernobyl in 1986 en Fukushima in 2011. Weliswaar voldeden deze centrales niet aan de strenge veiligheidseisen waaraan de huidige kerncentrales moeten voldoen, maar ook ging men er toen van uit dat de kans op een ongeluk praktisch verwaarloosbaar was. Over de zwaar beschadigde centrale van Tsjernobyl is inmiddels een sarcofaag van beton en roestvrij staal geplaatst dat rond de 2 miljard euro kostte, waarbinnen opruimwerkzaamheden worden verricht zonder het gevaar dat de radioactieve stoffen naar buiten lekken. Een gebied van ongeveer 4000 vierkante kilometer rondom de centrale is nog steeds onbewoonbaar. Voor Fukushima is nog geen blijvende oplossing gevonden. Men is daar nog steeds bezig met de opruimwerkzaamheden, waarvan de kosten voorlopig op 385 tot 540 miljard euro worden geschat. De kosten die met deze twee rampen gepaard gaan, worden niet verrekend in de kilowattprijzen van atoomstroom, maar komen voornamelijk uit de potten die door de belastingbetalers worden gevuld. Het aantal doden dat deze rampen hebben veroorzaakt verschilt per benaderingswijze. Wanneer alleen naar stralingsgevallen kort na de ongelukken wordt gekeken, zijn er bij Three Mile Island en Fukushima geen en bij Tsjernobyl zo'n 30 tot 60 doden gevallen. Maar wanneer over langere tijd wordt gekeken, komen heel andere getallen in beeld. Bij Tsjernobyl gaat het dan om 4000 tot wel 100.000 doden. Meest als gevolg van kanker. De doden bij Fukushima waren het gevolg van de vloedgolf en de snelle evacuatie van het terrein rondom de centrale. Maar inmiddels is bij kinderen een 20-maal hoger incidentie van schildklierkanker vastgesteld. Misschien wel de belangrijkste keerzijde van kernenergie is het afval, waarvan een klein deel voor duizenden jaren gevaarlijk blijft. Een oplossing om dit afval onschadelijk te maken is er nog niet. Inmiddels liggen er honderden tonnen van dit afval in bovengrondse opslagplaatsen. Het is sinds 1975 verboden om kernafval in zee te dumpen. Dat deed het vroeger wel, hè? Of verschepen naar Afrika bijvoorbeeld. En daar zal nog heel veel bij komen. Niet alleen uit werkende centrales, maar ook uit het ontmantelen van Tsjernobyl en Fukushima. In Fukushima zijn al enkele honderdduizenden kubieke meters aan radioactieve afval vrijgekomen, waarvan een deel hoog radioactief, dat nu bovengronds moet worden opgeslagen. En daar komen nog vele honderdduizenden kubieke meters bij. De bekkens waarin radioactief besmet koelwater is opgeslagen zijn vol en worden geleidelijk aan in de oceaan geloosd. Ook de sloop van afgeschreven kerncentrales zal heel veel radioactief besmet afval opleveren. Pogingen als opslag in zoutmijnen, diepe gaten of stabiele kleilagen stuiten op protesten uit de samenleving en blijven vooralsnog niet betrouwbaar. Voorlopig wordt het gevaarlijke afval samen met grote hoeveelheden licht radioactief afval bovengronds opgeslagen in strenge en goed beveiligde loodsen. In Finland is men op 400 meter diepte gangen aan het graven, waarin grote hoeveelheid van dit afval kan worden opgeslagen. De bedoeling is dat wanneer de ruimtes vol zijn, deze bergplaats definitief wordt afgesloten en in vergetelheid zal geraken. En zometeen ga ik het tweede stuk van dit bijdrage van Albert van de Ven voorlezen. Ik vind het heel interessant. Heel belangrijk om te weten. En trouwens, wat betreft de opslagplaats die nu gebouwd wordt in Finland. Dat heet de Onkalo. Er is een heel interessante documentaire hierover gemaakt, waarin de Finnen zelf vertellen hoe ze bezig zijn daar en wat voor vragen en wat voor dilemma's ze zich voorstellen voor de toekomstige generaties. Want ja, je gaat het 400 meter diep in de grond, ga je het zwaar radioactief afval storten en dan vergeet je dat. En ja, wat gebeurt er na 100, na 1000 jaren? hoe zullen de toekomstige generaties daarmee omgaan? Zullen ze alle voorzorgsmaatregelen nemen? Wij weten dat zwaar en hoog radioactief afval wel 20.000 jaren gevaarlijk kan zijn voor de mens en voor alle dieren. Hoe ga je daarmee om? We gaan zo meteen weer verder. Het stuk van Albert van de Ven over kernenergie lezen. Maar nu nog even wat muziek. Dit is Light in Babylon. Baderech Hel Hayam. De prachtige stem van Michal Elia Kamal. En dat was de prachtige stem van Michal Elia Kamal, Light in Babylon, Baderek Hel Hayam. En we gaan nog even verder met het stuk van Albert van de Ven over kernenergie, over de bezwaren van kernenergie. Je kan kernenergie niet met gas vergelijken, dat is duidelijk. En CO2 mag dan het probleem zijn, maar de bezwaren van kernenergie die spelen dan in de lengte van de tijden. En hoog radioactief afval blijft meer dan 20.000 jaar, heeft een halve waardetijd van 20.000 jaar. We kunnen ons niet permitteren om de komende generaties voor 20.000 jaren op te zadelen met de kosten van het opslaan van kernenergie. En nu verder met het stuk van Albert van Ven. In vrijwel alle wetenschappelijke artikelen die positief zijn over kernenergie, wordt de minimale CO2-uitstoot als belangrijkste argument voor grootschalige toepassing aangevoerd. Wij hebben dan in meerdere artikelen aangetoond dat de menselijke uitstoot van CO2 geen of een verwaarloosbaar effect heeft op het klimaat, dat overigens altijd aan verandering onderhevig is. Het CO2-narratief mag dus geen reden zijn om voor kernenergie met al zijn keerzijdes te kiezen wanneer er een goedkoop, veilig en ook schoon alternatief bestaat, zoals aardgas. Daarbij kan het energieverbruik flink beperkt worden met het voorkomen van verliezen door onnodige omzettingen, bijvoorbeeld van warmte naar elektriciteit en weer terug naar warmte. Wat gebeurt bij elektrisch verwarmen en koken? Wij vergeten het echt, hè? Dus als wij gaan koken op elektriciteit, we moeten eerst elektriciteit opwekken. En hoe doen we dat? Voorlopig op dit moment nog steeds met fossiele brandstof. Dus dan ga je eerst met fossiel elektriciteit opwekken om vervolgens met elektriciteit je maaltijd op te warmen of klaar te maken. Dus dan kan je veel beter rechtstreeks die warmte gebruiken. Ook bij het transport van elektriciteit over langere afstanden treden verliezen op, wat verminderd kan worden door gascentrales dicht bij de verbruikers te plaatsen. Wat de belangrijkste energiebron voor de toekomst zal worden, is nog ongewis. Maar wind en zon gaat dat met de huidige technologie zeker niet worden. We zien het, 15%. Nederland, 15%. We zitten nog steeds met dat belachelijke 15%. Kernenergie zou een goede toekomstige energiebron kunnen worden wanneer de niet geringe hoeveelheid gevaren die eraan kleven kunnen worden opgelost. En misschien wordt het toch kernfusie, al blijven we dan nog wel in het stoomtijdperk. En kernfusie trouwens, het is ook niet 100% schoon, want er wordt ook hoog radioactief afval geproduceerd. In veel mindere mate dan bij kernsplijting, maar nog. En het punt van hoog radioactief afval is dat je het moet blijven monitoren en bewaken voor 20.000 jaar minstens. En we kunnen ons niet permitteren om toekomstige generaties hiermee op te zadelen. Dus de adviezen van Albert van der Ven. Wat vertel ik mijn medemens? Ook voorstander van energietransitie. Snappen nu dat windturbines en zonnepanelen bij lange na niet aan de energiebehoefte kunnen voldoen. De reden waarom kernenergie niet breed wordt aanvaard, is de angst voor radioactieve straling en eerdere ongelukken waarbij die straling niet onder controle kon worden gebracht. De belangrijkste keerzijde van kernenergie is het afval waarvoor geen oplossing is gevonden om het onschadelijk te maken. En we zijn al heel lang bezig om een oplossing te vinden. Maar die is er nog niet. De enigen die met iets concreets bezig zijn, dat zijn de Finnen. Dus met dit ondergrondse opslagplaats, Onkalo. Maar kijk naar de documentaire om te zien of ze alle problemen opgelost hebben. Dat is helemaal niet zo. Aardgas is een goedkoop, veilig en schoon alternatief. Of wij moeten echt stoppen hè, met energie. Dus we moeten echt al ons leven anders inrichten. En niks produceren wat CO2 uitstoot. Hè. Dus alle industrie platleggen, alles platleggen. En, als wij dit willen doen, prima. Als wij dit niet willen doen, dan hebben wij geen oplossing voor het... Voor die 85% energie die nu nog steeds fossiel wordt opgewekt. Dus dat zijn belangrijke vragen die wij ons ook even zouden moeten stellen.
Zerelen, had je zo.
En dat was een prachtige uitvoering van Zerelem, wat liefde betekent. Het is een traditionele Hongaars nummer. En het werd gezongen, a cappella gezongen, door een hele mooie Italiaanse groep, Farawalla. En we gaan nu luisteren naar Oi Vai Voi in Ladino Song. Yo me enamoré de un aire. dat waren die Oi Wai Woi in Ladino Song. Dat is een Israëlische Engelse band. En voor deze band ben ik heel dankbaar aan Alexandra, die mij over hun verteld hebben. Ze zei ooit een keer, ja, die, je moet luisteren naar Oi Wai Woi. We zouden ook samen naar een concert van hun toe gaan. Het is helaas niet gelukt, maar misschien in de toekomst komt het wel een keer voor. We gaan nog even verder met de laatste 5 minuten over de machtsgreep van de metamiljardairs. Ja, de machtsgreep uitgevoerd door enkele metamiljardairs. Die beheersen nu de politieke arena en het maatschappelijke middenveld en daar ook infiltreren. Geld creëert macht en macht weer geld. Feitelijk zijn beide gebaseerd op de tovermacht van geloof en vertrouwen, maar zolang de betovering geldt, zijn ze allesbepalend. De financiële kracht van de metamiljardairs is wellicht ongrijpbaar. En het volume van hun vermogen is voor mensen met een salaris moeilijk voorstelbaar. Zo wordt het vermogen van Bill Gates op $114 miljard geschat. Wanneer je dit bedrag in biljetten van $100 in de lengte achter elkaar zou leggen, krijg je een biljettenrij van 170.000 kilometer, oftewel bijna 4,5 keer de omtrek van de aarde, gemeten bij de evenaar. Het gaat dus om onuitputtelijk veel geld en daarmee onbegrensde macht, mits diegene waarop macht wordt uitgeoefend dat toelaten. Aan dat laatste is gestaag gewerkt en het resultaat is gedurende de afgelopen 3 jaar pijnlijk duidelijk geworden. Met de tactiek van infiltratie hebben de metamiljardairs in de loop der jaren het gehele publieke debat kunnen overnemen. Wat er vroeger nog een openbare ruimte bestond, waarin meningen en ideeën konden worden uitgewisseld, is die nu volledig weggevaagd en vervangen door de dwingende eenheidsworst van een eliteagenda, waarop geïnteresseerde burgers geen enkele invloed meer kunnen uitoefenen. Wij hoeven alleen maar naar Nederland te kijken om dat duidelijk te zien. Weg zijn de van multimiljardairs onafhankelijk kranten die ruimte boden aan een veelheid aan maatschappijvisies en interpretaties aangaande gebeurtenissen binnen zowel de eigen grenzen als het wereldgebeuren. Weg zijn de verzuilde omroepen die eerst moesten fuseren en nu zijn gesmoord onder de allesbedekkende deken van de NPO. Weg zijn de belangenverenigingen die echt ook kwamen voor hun achterban. De vakbonden, de ondernemersverenigingen, de boerenorganisaties, ze zijn allemaal overgenomen door profiteurs van de politieke bandjescarousel. En ze pushen alle dezelfde agenda. Een voorwaarde om toegelaten te worden tot de carrière-machine. Ook in politiek Den Haag heeft diezelfde vernietiging plaatsgevonden. Weg is de politieke verscheidenheid. Weg zijn de debatten op het scherpst van de snede tussen socialisten, liberalen, christendemocraten, communisten, pacifisten en conservatieven. Ze bestaan niet meer. Niet alleen de debatten niet. Ook de partijen die op zouden moeten opkomen voor de maatschappijvisies die ooit de reden van hun oprichting waren. Ze bestaan niet meer. Die verschillen van opvatting over de inrichting van de maatschappij zijn weggevaagd. Nou, dit was een stuk en uit een artikel van Paul Hartman over de machtsgreep van de metamiljardairs. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town. En vanavond waren de onderwerpen natuurlijk de oorlog in Oekraïne en ook de aanslagen op de Nord Stream gaspijpleiding. En verder was er een artikel van Albert van der Ven over kernenergie en voornamelijk de bezwaren van kernenergie en waarom kernenergie niet de oplossing kan zijn voor de groene transitie. En we hebben het afgesloten met de machtsgreep van de meta-miljardairs. Dit was Voice of the Town. Hartelijk dank voor jullie aandacht vanavond. En we zijn er weer volgende week. Maandagavond van 8 tot 9 met Sebastiano en Stefano in Musica Ribelle. En woensdagavond weer met mij van 8 tot 9. We sluiten nog even met een paar noten van Sandro Fazio. Luisterde naar Voice of the Town met Silvia Terribili.